Welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. Een dag na Koningsdag 2021 zijn we de laatste oranje tompoezen nog aan het verteren. Maar als we een steeds groter wordend clubje kenners mogen geloven, kunnen we ons alweer op gaan maken voor het volgende oranje feestje. Max Verstappen lijkt dit weekend namelijk de grote favoriet voor de Grand Prix van Portugal. En alleen de racegoden kunnen nog een stokje steken voor de eerste wereldtitel van de Red Bull coureur dit jaar. Mijn naam is Koen Sneakers en in deze aflevering ga ik samen met Mike Mulder en Erwin Jeggi vooruitblikken op de derde race van het Formule 1 seizoen 2021, de Grand Prix van Portugal. Ja Mike, hij was gisteren jarig hè? De excellentie, de grote koning.
Helmut bedoel je?
Helmut Marko.
Ja, onze dokter. Herr dokter, wie gaat het denn zo? Ja, gefeliciteerd man. 78 jaar en still shining bij Red Bull, Helmut Marko. Geweldig. Mooie kerel.
Ik zag ook alweer een mooie quote van hem voorbij komen.
Wat had hij nou weer gezegd?
Nou,
over Niki Lauda had hij wat te zeggen.
Ja, ze hebben bij Red Bull natuurlijk Ben Hodgkinson binnengehaald. Ik denk dat Erwin zo meteen even mag gaan uitleggen wie dat is. En Marco die zei, als Niki Lauda nog geleefd had, was dit iemand gebeurd?
Ja, precies. Als Niki Lauda bij Mercedes nog had de dienst had uitgemaakt, dan was dat nooit gebeurd. Het is ook een beetje een sneer richting Toto Wolff. Ook een Oostenrijker natuurlijk. En Marco en Wolff zijn nou niet de beste vrienden van elkaar. Waar Lauda en Marco het natuurlijk wel heel erg goed met elkaar konden vinden in het verleden. Dat was een aardige sneer van Herr Dr. Helmut.
Het is gewoon regelrecht een klap in het gezicht van Wolff, denk ik.
Ja, het is wel een klap in zijn bekken.
Het is een knietje van Helmut Marco richting Toto Wolff.
In de ledenhozen.
Erwin, Ben Hodgkinson naar Red Bull. Wie is deze man?
Ja, het is een belangrijke man op de motorenafdeling van Mercedes, tot voor kort. Want hij is geloof ik al met gardening leave. Met het oog op zijn nadere overstap naar Red Bull Powertrains. Maar een man met 19 jaar ervaring daar bij Mercedes. Dus die kent die Mercedes motor van binnen en van buiten. Dus het is een mooie slag die Red Bull heeft geslagen.
Ja, je zegt een mooie slag die Red Bull heeft geslagen. Maar volgens Helmut Marko heeft hij dus zelf gesolliciteerd. En hebben ze niet eens op hem zitten te azen. Geloof jij dat?
Dat weet ik niet zo goed of ik moet geloven. Maar ja, hij zegt inderdaad van we hebben facturen uitgeschreven en Ben die heeft gereageerd. En ook leuk dat hij even opmerkt dat Ben ook al aan het rondvragen is bij zijn collega's in de Mercedes-fabriek of die misschien interesse zouden hebben in een overstap. Maar goed, misschien wel. Als je zo lang aan de top zit bij Mercedes, kan ik me wel voorstellen dat je misschien toe bent aan een nieuwe uitdaging en dan kan je bij Red Bull Powertrains natuurlijk weer iets nieuws bewijzen en iets nieuws inzetten.
Ja, moet Toto verrezen voor een leegloop?
Dat misschien wel. Misschien zijn er wel meer mensen die hetzelfde gevoel delen. Maar volgens mij is Mercedes ook nog altijd een prima werkgever en een prima team om voor te werken. Dus ik denk dat ze dat ook wel weer makkelijk kunnen opvangen door ook alweer mensen door te schuiven. Zoals ze ook al aan het doen zijn, bijvoorbeeld met de Mike Elliott intern.
Het is sowieso een heel onrustige tijd hè, voor Mercedes, want er gebeurt natuurlijk een hele hoop met die aandelen daar. Mercedes is volgens mij officieel nog maar voor een derde eigenaar van het team. Toto Wolff die wil zelf een stapje terug doen. James Allison die heeft opeens een andere functie. Ja, volgens mij is dat een beetje het gevaar voor Mercedes de komende jaren. Hè? Dat het hele stabiele team wat ze hadden, dat helemaal uit elkaar valt.
Ja, zat er denk ik al een beetje aan te komen. Het is al zo lang zo dominant, Mercedes. Het gaat altijd met golfbewegingen, dat weet iedereen. Dus op een gegeven moment beginnen mensen onrustig te raken, denk ik. Van ja, ze weten dat er een keertje een einde aankomt. En dan merk je nu inderdaad dat wat bewegingen begint te komen. En dan is het bijna een soort van sneeuwbaleffect wat je soms hebt bij een team. Ja.
Ik weet ook niet eerlijk gezegd wat de rol van Toto Wolff daarin is en hoe dat binnen dat team beleefd wordt. Die man is zo aan het goochelen met aandelen bij Aston Martin, in het verleden bij Williams. Hij heeft belangen bij coureurs. Hij heeft zoveel verschillende petten eigenlijk op dat je ook binnen het team wel misschien eens een keer de vraag kunt krijgen van ja, sorry Toto Wolff, waar ligt nou je loyaliteit? Ligt het bij Mercedes? Ligt het bij Aston Martin? Bij Lawrence Stroll misschien? Hij heeft natuurlijk ook nog met Suzy Wolff, zijn vrouw, ook nog een belang in het Formule E-team van Mercedes. Dus coureurs onder zich. Misschien dat ook inmiddels nu een beetje begint zich te breken.
Ja, het beste voorbeeld zagen we natuurlijk twee weken geleden in Imola. waar George Russell en Valtteri Bottas op elkaar tetsten. Ja. Ja, hij is de manager van allebei die coureurs.
Ja, precies.
Ja,
ja, ook Lewis Hamilton natuurlijk, wiens contract eind dit jaar weer afloopt. Dus dat was afgelopen jaar natuurlijk, afgelopen winter natuurlijk ook een dingetje, die onderhandelingen over een nieuw contract. En daar staan ze binnenkort ook weer voor. Dus dat alles zorgt wel voor de nodige onrust.
Andere opvallende uitspraken die afgelopen week voorbij kwamen. Ja, iedereen begint Max Verstappen een beetje als de favoriet voor de wereldtitel te bestempen. Een deze dagen was er nog DTM-baas Gerard Berger. Ik heb inmiddels ook een quote van David Coulthard voorbij zien komen. Die zegt, alleen de racegoden kunnen Max nog van de titel houden. Ja, Mike, jij lacht.
Wie zijn de racegoden? Wat is dat? Kijk, de weergoden kan ik me iets bij voorstellen. Ik bedoel, dat is regen, bliksem, hagel, sneeuw enzovoort. Maar wat zijn racegoden? Ik weet niet wat er allemaal in Schotland gebeurt bij David Coulthard. Maar wij worden in Monaco tegenwoordig. Ja, kijk, Coulthard is natuurlijk wel een beetje never bite the hand that feeds you. Hij is natuurlijk onderdeel van de Red Bull-familie nog steeds. Dus ja, het zou heel raar zijn als David Coulthard nu opeens gaat zitten zeggen dat Verstappen niet kampioen gaat worden. Maar ja, ik denk dat we met z'n allen toch wel een beetje eraan aan het geloven aan het zijn. Ik heb begrepen van Christian Horner dat hij eigenlijk naar Spanje een beetje de balans wil opmaken. We hebben nu komend weekend hebben we Portugal en dan een week later hebben we alweer Spanje. Dus een dubbelheader achter elkaar, top, na een lange rustperiode. En daarna wil Christian Horner een beetje de balans opmaken. Dan heeft hij 4 races gehad op verschillende circuits. En dan heeft hij wel, zegt hij zelf, een beetje een idee waar ze staan. Maar als de voortekenen ons niet bedriegen, denk ik dat ze er inderdaad heel goed voor staan op dit moment bij Red Bull. Ja. Ja, of dat meteen betekent dat hij wereldkampioen gaat worden, is natuurlijk een tweede. Want vergeet niet dat Lewis Hamilton 7 van die dingen achter zijn naam heeft staan. En een bak ervaring heeft. Dus
DC die riep zelf vooral dat de betrouwbaarheid wel eens de doorslag kan gaan geven dit jaar. Denk jij dat ook, Erwin?
Onder andere, ja. We hebben gezien dat die Honda-motor dit jaar sterk is verbeterd. Red Bull heeft de problemen met de instabiele achterkant van de auto ook opgelost. Het dingetje blijft inderdaad de betrouwbaarheid. Het is altijd zo, ook als je met een compleet nieuwe power unit komt, dan is het altijd weer even kijken van hoe lang gaat het ding eigenlijk mee. Dus dat is een dingetje, maar ook denk ik, wanneer gaat de switch volledig over naar het 2022 project, wat een compleet nieuwe auto is, wat veel resources vergt. Ik denk dat dat ook een belangrijke rol gaat zijn.
Ja, maar ik haal het al even aan. De sterke start van het seizoen van Max Verstappen. We hebben nu 2 races gehad en hij heeft zijn eerste overwinning al te pakken. Zijn eerste overwinning van het seizoen de vorige jaren, dat was in vorig jaar, 2020. Toen moest hij er 5 races op wachten voordat hij zijn eerste overwinning pakte. Ja, dat is best wel een groot verschil. Hè? Dat is natuurlijk wel een lekkere start die ook meteen veel vertrouwen geeft, hè, denk ik.
Dat denk ik ook. Wat ik dan ook vooral opvallend vind, is dat Mercedes vorig jaar juist heel vroeg die switch heeft gemaakt naar dit jaar met de auto. En dat die dan eigenlijk op dit moment juist zoveel moeite hebben. Dus het is eigenlijk aan 2 kanten dan. Aan de ene kant de goede start van Red Bull. Aan de andere kant de juist magere start van Mercedes.
Komt dat ook niet voor een heel groot deel door de veranderde reglementen voor de achterkant van de auto? De vloer en het hele gedoe dat Mercedes natuurlijk in het nadeel is met die lagere brake?
Ja, ik denk dat het ook wat Horner zegt. Ik denk dat we pas na 4 circuits wel echt een beter oordeel kunnen vellen over ook de invloed van de high rake en de low rake cars. In hoeverre dat van impact is op de onderlinge krachtsverhoudingen. Ook na wat Otmar Szafnauer al na 1 of 2 races opmerkte. Zo van ja, we moeten de regels gelijk weer aanpassen, want we zijn duidelijk in het nadeel. laten we dat nog maar even afwachten.
Ja, we gaan nu naar Portugal en Spanje. 2 weken achter elkaar, de eerste doubleheader van het seizoen. Het belooft in elk geval komend weekend in Portugal droog te blijven. In Barcelona is het dat meestal ook wel. Worden dit een beetje de 2 races van de waarheid, Mike? De races waar we echt gaan zien hoe de verhoudingen liggen?
Ja, ik denk Portugal misschien in mindere mate. Dat is natuurlijk nog steeds, vorig jaar reden ze daar natuurlijk voor het eerst Portimao. Het was een grote glibberbende toen op dat nieuwe asfalt. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk niet heel representatief voor wat de Formule 1 is en hoe de krachtsverhoudingen lagen. En ik moet zeggen dat Mercedes daar met 2 vingers in de neus won. Verstappen derde. Maar ik denk dat Barcelona wel een goede graadmeter natuurlijk is. Ik bedoel, dat circuit kennen ze allemaal heel goed. Ze hebben het dit jaar niet getest. Maar het is wel een circuit wat iedereen goed kent en waar gewoon ja, je heel duidelijk gewoon de verschillen kunt aanwijzen in de auto's.
Ja, maar ook gewoon alle onderdelen van de auto worden getest. Hè?
Ja.
Goede topsnelheid, die technische laatste sector, een paar snelle laatste bochten.
Hoewel, als het weer daar tegenvalt, dan heb je weer geen goede graadmeter. Maar ja, wat je zegt, het kan in mei daar gewoon prima weer zijn natuurlijk.
Hebben we wel een leuke race, hebben we het iemand al wel gezien.
Ja, dat dan weer wel, ja. Ja.
Ja, je zegt de verhoudingen van vorig jaar, die waren niet helemaal representatief. Vorig jaar in Portugal was het eigenlijk een vrij overtuigende overwinning voor Lewis Hamilton. Valtteri Bottas kwam als tweede aan de finish en op een half minuutje achterstand ging de derde plek naar Max Verstappen. Ja jongens, hoe gaan de verhoudingen dit weekend liggen? Zeg het maar.
Erwin.
Ja. Ja, dit jaar is het toch wel een andere race in Portugal. Wat jullie al zeiden, baanoppervlak is misschien al wat meer ingereden komend weekend. Ten opzichte van eind vorig jaar. En ook gewoon het weer zal misschien anders zijn. Vorig jaar waren we er pas eind oktober, meen ik. En nou een stuk eerder in dit jaar. Dus het en straks gewoon een temperatuurtje van rond de 20 graden. Dus wie weet heeft dat ook nog wel impact en gaat Red Bull toch wel iets beter dan het eind vorig jaar. Ze rijden weer met dezelfde banden geloof ik, de hardste compounds. Dus misschien maakt dat het iets makkelijker ook voor Red Bull, de hogere temperaturen dan. Dus ik hoop dat Red Bull er dichterbij zit dit jaar en misschien wel een klein beetje ervoor.
Ja, ik denk het wel. Wat was het verschil in Imola tussen Red Bull en Mercedes? Ik denk wel dat ze er dichterbij zullen zitten. Je ziet gewoon dat de verschillen gewoon een stuk kleiner zijn dan vorig jaar. Dus ik zou me niet verbaasd als ze er zelfs voor staan. Zo groot waren die verschillen in Portugal vorig jaar, nou weer niet. Het was voornamelijk gewoon het feit dat het gewoon ja, een compleet nieuwe baan was, glad. En de omstandigheden waren gewoon heel erg vervelend.
Ja. Christian Horner die schrijft de favoriete rol volgens nog in de schoenen van Toto Wolff en Mercedes. Is die zich het indekken?
En Toto Wolff doet precies het omgekeerde. Ja. Gezellig.
Nou, Toto Wolff was wel iets genuanceerder. Die zei, we verwachten weer een duel met Red Bull. Ja. Die gaf overigens wel nog een mooi steekje onder water naar Red Bull... door te zeggen van ja, onze rivalen hebben niet de kansen die we ze hebben gegeven... gemaximaliseerd in Imola.
Goed, hè?
Want ja, daar had Sergio Perez eigenlijk gewoon punten moeten scoren.
Over en weer wordt er gestoken en sneren uitgedeeld. Het is echt geweldig. Het is echt een strijd, man. Het is echt fantastisch. Ik bedoel, als die twee op de baan houden er een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan, dan hebben we een leuk seizoen tegemoet.
Ja, dat is het leukste als het zo dicht bij elkaar zit, dat je echt die psychologische oorlogsvoering ook weer hebt.
Ja, maar volgens mij trekt Max Verstappen zich er niet heel veel van aan, hè?
Nee, natuurlijk niet. Ik denk Lewis Hamilton ook eerlijk gezegd niet, maar het is wel mooi voor de volgers, laat ik zo zeggen.
Nou, ik denk zelfs dat dit het beste in Lewis naar boven haalt.
Ja, tuurlijk. Absoluut, absoluut. Tuurlijk. Wat wil je nou? Elk jaar tegen je teamgenoot vechten. Dat waren de laatste drie jaar was het Bottas. Daar heb je geen moer aan. Daarvoor was het tegen Rosberg. Die verloor hij. Nou, daarvoor heeft hij een paar keer gewonnen van Rosberg. Maar die wil ook met andere teams de strijd aangaan. Uiteraard. Die wordt ook alleen maar beter van.
Ja, en dat is natuurlijk heel goed ook voor zijn marktwaarde. Hè?
Nou, ik denk dat hij daarmee bezig is met zijn marktwaarde.
Het schijnt.
Nee. Nee, toch? Die jongen die hij is 36 geloof ik. Die wil nog steeds gewoon wereldkampioen worden. Die wil gewoon hard rijden. En als hij om zijn flikker wordt gereden door Max Verstappen of wie dan ook, dan is hij pist. En dan gaat hij harder rijden. Dan gaat hij met zijn best doen. En bedoel wat dat betreft denk ik van dat je van Lewis Hamilton kunt zeggen wat je wil. Maar dat is wel echt een op- en top sportman.
Ja, en als sportman wil je toch op de eerste plaats gewoon winnen, lijkt mij. Dus,
Absoluut. En het liefst van je concurrent, van je grootste concurrent. Niet van je eigen teamgenoot binnen je team die... de wingman is, zoals Toto Wolff al een aantal jaar geleden zei.
Die te pas en te onpas voor je aan de kant gaat.
Ja, precies.
Ik denk dat de meningen het wel over eens zijn... dat we dit weekend weer allemaal hopen... en misschien ook wel verwachten weer een strijd... tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Dan hebben we nog een derde plekje op het podium te vergeven. Gaat dat naar Perez, naar Bottas... of misschien toch naar een Ferrari of een McLaren... die er best goed voor lijken te staan? Nou, die mag jij dan als eerste, Mike.
Nou, ik moet zeggen, Bottas ga ik me niet meer aan wagen naar Imola, eerlijk gezegd. Had ik als racewinnaar genoteerd. Perez geef ik nog steeds die 5 races die hij zichzelf gunt om beter te worden. Ik zet hem in op Norris. Ik vind Norris echt 34 geworden nu. Echt zo'n stuk volwassener geworden. En die is zo de strijd de strijd. Hij is zo'n baas binnen McLaren op dit moment. Hoe die vorige keer van het team de voorkeur kreeg boven Ricciardo. Hè, om achter de leiders aan te gaan. Ik vind Norris echt steen en steen goed op dit moment. Ik zou me niet verbazen als hij die strijd kan aangaan met Verstappen en Hamilton zelfs. Als die auto een beetje meewerkt.
Is hij een beetje het meerjarenplan van Zak Brown ook? Is Lando Norris de man waarmee McLaren wereldkampioen moet worden over een paar jaar? Want je vraagt je dan eigenlijk af, wat is de rol van Daniel Ricciardo binnen dit team?
Als leermeester voor Norris, denk ik. Ik denk dat Norris is inderdaad het lievelingetje van Zak Brown. Is een beetje Lando is een beetje voor McLaren wat George Russell is voor Mercedes, denk ik. Het zijn een beetje, het is de toekomst, zeg maar. Dus ik denk inderdaad dat Lando eigenlijk binnen McLaren nog wel de voorkeur geniet boven Daniel Ricciardo.
Ja, zeker. Alhoewel je bij McLaren natuurlijk ook gewoon die constructeurstitel wil pakken op termijn. Dat gaat niet gebeuren dit jaar, maar op termijn wil je dat ook. Nou, dan kun je maar beter ook gewoon een hele goede tweede coureur hebben. En dan heb je een Daniel Ricciardo natuurlijk geen verkeerde. Dus laten we niet moeilijk doen, het is gewoon een hele snelle kerel.
Hebben ze tenminste nog wat, want de fabriek is verkocht.
Ik denk teruggeleased. Ik bedoel, ja.
Even een zijstapje vanuit McLaren door naar Ferrari. Vierde en vijfde in Imola. Kwam dat een beetje door de omstandigheden of zijn de Italianen echt terug? Wat denk jij, Erwin?
Ik denk dat ze echt terug zijn. En ik heb nog geen voorspelling gedaan voor de derde plaats voor komend weekend. Oh ja. Maar ik denk dat Charles Leclerc daar misschien wel kan gaan eindigen voor Ferrari. Dus dat lijkt mij wel heel erg mooi in ieder geval. Dat ze daarmee onderstrepen dat ze inderdaad weer terug zijn van weg geweest.
En waar zie je Carlos Sainz dan?
Daar niet ver achter. Maar ja, wat we ook in de eerste race hadden gezien bij de coureurs die van team zijn gewisseld. Die hebben het allemaal iets moeilijker. Dus dat duurt allemaal iets langer. Maar ik denk dat over het hele seizoen genomen, dat die twee niet veel voor elkaar onder zullen doen.
En achter de podiumkandidaten hebben we natuurlijk de spannende strijd in de middenmoot. Hebben we nog een dark horse voor dit weekend? Misschien toch weer een Pierre Gasly of een Fernando Alonso? Weet ik veel.
Ja, ik denk dat Gasly, weer zeg je, Gasly heeft een beetje een moeilijke, moeizame start van het seizoen. Maar die auto gaat wel als de brandweer. Dus ik heb het idee dat Gasly...
Het echte potentieel van AlphaTauri is dan nog niet uitgekomen.
Komt er nog niet helemaal uit, nee. Alhoewel Yuki Tsunoda laat zien dat het ding wel heel snel kan zijn. En ik denk dat Gasly wel eens de verrassing van het weekend kan worden, inderdaad. Ja. Hij was vorig jaar vijfde.
Ja.
Ja.
Erwin?
Ja. Gasly.
Ja, ik denk misschien Yuki Tsunoda. Want die AlphaTauri die gaat natuurlijk als een speer dit jaar. Dus ik denk Tsunoda. Ja, dat hij wel geleerd heeft van de eerste twee races. En dat hij misschien nou een keertje goed kan gaan oogsten. Anderzijds zal misschien George Russell wel... Azen op revanche na de vorige race. En het een en ander willen rechtzetten. En ook weer opnieuw willen laten zien naar Mercedes wat hij kan. Dus misschien wel de eerste punten van Russell voor Williams in Portugal.
Volgens mij is Yuki Tsunoda wel een van de weinige coureurs die nog niet heeft gereden op dit circuit. Hè? Want Formule 1 is er vorig jaar natuurlijk geweest, maar toen reed Yuki er nog niet. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de beide Haas coureurs en Fernando Alonso. Die heeft er in de Formule 1 ook nog niet gereest.
Ik denk dat Fernando Alonso er nog helemaal niet gereest heeft. Ze zei dat de Dakar Rally daar langs is gekomen, maar dat geloof ik niet.
Ja, die is een klein eindje uit de buurt.
Ja. Dus van Alonso ook een nieuw circuit. Ja. Ja, ik moet zeggen, Alpine, daar geloof ik niet zo heel erg in.
Oké, nou, zijn teksten.
Ja, gewoon een enorme tegenvaller dit jaar. Ik bedoel, tenminste, wat je kunt zeggen, het zijn er maar twee races geweest. Misschien dat ze wel kampioen worden dit jaar, wat jij wil. Maar nee, wat ik tot nog toe heb gezien van Alpine is niet heel erg hoopgevend voor Portugal, Spanje of wat dan ook.
Ja, dat is het ook vooral. Hè. We hebben twee races gehad. En op beide circuits waren de omstandigheden dan natuurlijk niet helemaal representatief. Dus volgens mij snakken vooral ook al die coureurs die van teams zijn gewisseld. Gewoon eens naar een normaal weekend. Droge omstandigheden op een normaal circuit. Geen stof op de baan, geen regen.
Moet je vooral Portimao gaan rijden. Je kunt wel zeggen dat er geen nieuw asfalt ligt en dat het allemaal ingereden is. Maar ik heb niet het idee dat Portimao nou heel erg veel gebruikt is in het afgelopen coronajaar. Dus ik zou me niet verbazen als het asfalt nog een beetje hetzelfde erbij ligt als een jaar geleden. Ja. Een jaar geleden, oktober was het.
Misschien hebben ze 2 weken geleden, MotoGP.
Maar ja, MotoGP is geweest, okay, maar die rijden natuurlijk andere racelijnen. En die gaan natuurlijk niet veel rubber daar neerleggen waar de Formule 1 rijdt.
Misschien hebben ze dezelfde strategie toegepast als in Turkije vorig jaar. En zo'n huurbedrijf ingeschakeld en de hele nacht doorrijden.
Te gek. baan een sopje geven met een 1000 dingen doekje. Geweldig.
The pinnacle of motorsport. Ja.
Top.
Ander nieuws deze week. Maandagavond. De kogel is eindelijk door de kerk. We krijgen dit jaar 3 sprintraces. Ja, Erwin, volgens mij ben jij er geen grote fan van. Hè? Ik las een stukje van jou op de website. Je bent geen voorstander.
Die sprintrace bekendmaking zat er natuurlijk al heel lang aan te komen. Het was alleen nog een beetje de finale klap die erop moest worden gegeven. Maar wat mij betreft wordt het gewoon zaterdag in een kwalificatie beslist hoe de startvolgorde voor de zondag eruit komt te zien. Dat is zoals het altijd is geweest. En het wordt ook gewoon bij de Formule 1. Het gaat om de snelste rondetijden op zaterdagmiddag. En zo worden altijd de startplekken verdeeld. En dat vind ik wel een beetje jammer dat dan in ieder geval tijdens de 3 weekenden gaat het wijnen. En misschien volgend jaar wel nog meer races.
Het enige voordeel wat ik wel vind is, ik zie inderdaad ook niet heel veel veranderen. Heel veel verschillen tussen die sprintrace op zaterdag en die hoofdrace op zondag. Wat ik dan wel weer leuker vind, is dat je nu op vrijdagochtend een uurtje gaat trainen en vervolgens op vrijdagmiddag meteen de kwalificatie krijgt. Ja, dat vind ik wel leuk.
Ja, dat was vorig jaar ook een beetje met het tweedaagse weekend in Imola. Een uurtje trainen en dan gelijk aan de bak. Maar je hebt dan vrijdagochtend dat uurtje training voor de kwalificatie. En dan heb je, het is een soort van kwalificatietraining krijg je dan. En dan heb je op zaterdag die sprintrace, zondag de Grand Prix. Dus die zaterdagtraining is eigenlijk een volledige racetraining krijg je dan. Dus krijg je daar ook een soort van andere verdeling van het programma. Een andere soort actie ook op zaterdagochtend.
Ja, en het hele bandenreglement gaat voor die races weer op de schop. De regel dat je nu bijvoorbeeld de race moet starten. De top 10 start op de band waarmee je in Q2 je snelste tijd hebt gereden. Die verdwijnt ook weer. Je mag in de kwalificatie ook alleen maar de zachte band gebruiken. Ja, is dan een goede set of wordt er nu weer te veel bijgehaald?
Ik hink een beetje op 2 gedachten. Want ik vond toen in eerste instantie toen het werd ingevoerd van we gaan starten op de banden die in Q2 zijn gebruikt. Was ik bang dat het onnodig ingewikkeld zou maken voor degene die het gingen volgen. Anderzijds heeft het wel getoond dat het een extra element van spanning ook brengt aan de kwalificatie en juist aan Q2. Dus aan de ene kant goed dat je weer puur op snelheid gaat in de kwalificatie, de hele kwalificatie door. Anderzijds gaat het wel een beetje weer ten koste van de spanning misschien in Q2 die je hebt. Dat misschien een verrassing kan gebeuren omdat een topper toch probeert om op medium banden te kwalificeren na Q3.
Zoals Sergio Perez in Bahrein.
Exact.
En het mislukte. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat we het maar gewoon moeten laten gebeuren en dan wel zien wat er van komt. Ik vind het zo moeilijk om daar scenario's en aan op te hangen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat het gaat brengen. Ik ben geen voorstander ervan. Ik vind het echt doodzonde van de sport. Ik begrijp best dat ze Amerikaans publiek willen bereiken. Ik begrijp best dat ze de toeschouwers op de tribunes rond het circuit, die er overigens niet eens zijn, maar goed, wat willen bieden op vrijdag. En dat dit misschien extra inkomsten betekent voor ze. Maar ik laat maar gebeuren. Laat maar zien. Groot-Brittannië geloof ik, Italië en dan nog een derde race naar keuze. En dan zult we zien. Ik vind het zonde eigenlijk. Want het zijn weer extra punten, denk ik, voor de toppers. Ik bedoel, denk je nou echt dat George Russell in een race van 100 kilometer opeens wel punten gaat scoren?
Nou ja, dat was dus de aanvankelijke bedoeling met die reversed grid. Maar
die komt er dus ook niet.
Het is eigenlijk wel heel gek, hè, dat dit weer tijdens het seizoen wordt het er even doorheen gedrukt. Ik bedoel, er zijn ook gewoon punten mee te scoren. Het is toch heel raar dat jij, zeg maar, tijdens het, wanneer het spelletje wordt gespeeld, dat je de regels nog even gaat aanpassen.
Dat zou raar zijn als het ene team bevoordeelt ten opzichte van het andere team. Maar alle teams zijn hiermee akkoord gegaan. En dat vind ik niet zo gek. Ik bedoel, als blijkt in het voetbalseizoen dat halverwege men denkt van, nou, misschien willen we voortaan 2 uur gaan voetballen. En iedereen is daarmee akkoord. Ja, dan ga je 2 uur voetballen. Dat is ook geen probleem natuurlijk. Ik bedoel, het is geen spelvervalsing of competitievervalsing of iets dergelijks. Ik bedoel, ja, ik denk alleen eerlijk gezegd dat je gewoon meer punten schenkt aan het toch al favoriete teams. Ja.
Wat ik niet helemaal snap is dat ze dat zo'n weekend voor maar niet uitproberen in Formule 2 en Formule 3. Maar dat je dat gelijk in de Formule 1 gaat uitproberen.
Ja. Nou, ik denk dat het daar misschien ook qua toeschouwers niet zo interessant is. Of er nou een zaterdagse sprintrace wordt gehouden. Bovendien in de Formule 2 worden natuurlijk al op zaterdag ook al races gehouden. Er zijn al 2 races. Zelfs 3 dit jaar geloof ik. Ja, precies. Dus ik weet niet of het daar zoveel zin heeft, eerlijk gezegd. Maar ja, je zou verwachten dat ze dit een beetje... ergens wel even een proefje mee doen, ja. Even mee testen. Maar, ja. Ach, wat ik zeg, we zullen het zien. En Ross Brawn heeft ook aangegeven, dat vind ik wel interessant, dat het vanaf 2022, mocht dit voorstel goed worden bevallen, mocht iedereen dit wat vinden, dan gaan ze het niet in elke race doorvoeren. Er komen gewoon een soort van Grand Slam events waar ze dit dan gaan doen. Dus daar ben ik alweer redelijk blij mee, dat ze niet bij elk Grand Prix weekend dit gaan doorvoeren.
Ja, dat vind ik dan juist weer een beetje halfslachtig. Want dan krijg je echt een beetje dat Amerikaanse wat IndyCar ook heeft. Met af en toe een doubleheader en dan weer een enkele race. Dat vind ik juist... Dan slaat de Veramerikanisering juist helemaal toe als je op die toe gaat, vind ik.
Dan weet je als casual Formule 1 kijker volgens mij ook niet meer wanneer daar de kwalificatie is. Of die nu op vrijdag of op zaterdag is. Of...
Ja. Ja, goed punt.
Ja. Maar goed, ze maken het lekker makkelijk.
Afschaffen.
Maar ja, als je dan niet...
Ja, goed, het zal niet het eerste proefballonnetje zijn wat weer van tafel gaat.
Ik vind nog altijd iconisch, hoeveel jaar is dat nu geleden? Dat we die knock-out kwalificatie kregen. 1 keertje geprobeerd.
Ja, nee, weet je.
Het is niks meer.
Ja, fantastisch. En toen was Bernie nog aan de macht, geloof ik.
Goh, ja. Ik mis hem af en toe wel, hoor. Ja.
Ja, dat snap je niet dat ze dat beter testen. Ook tegenwoordig met die virtual Grand Prix en zo. Ja, dan heb je toch ook... Je kan het ook in het virtuele testen. Dus ik snap er niet waarom dat goed gebeurt. Het is wel goed dat die proef niet over 1 weekend gaat, maar over 3 weekenden. Maar ja, wat je zegt, het gaat gewoon om het kampioenschap doen die wedstrijden mee. Dus het is een beetje gek.
Ja. Ja, stel je voor dat het kampioenschap aan het einde van het seizoen met 1 puntje bovenslist. Ik bedoel, laten we het hopen.
Ja. Stel je nou voor dat Max Verstappen 2 punten minder heeft aan het einde van het seizoen dan Lewis Hamilton. En Lewis Hamilton heeft die 3 sprintraces 3 punten meer gepakt dan Verstappen.
Weet je wat dat dan zijn, Mike?
Lewis Hamilton geen kampioen in mijn ogen.
Dat zijn die racegoden waar David Coulthard...
Dat zijn die racegoden van David Coulthard weer. Ja.
Maar het is ook jammer omdat dan degene die juist goed zijn in kwalificeren, dat die dan toch weer wat van hun kracht zien afnemen daardoor.
Ja.
Als je een echte kwalificatiemeester bent, dan ondervind je daar wel nadeel van.
Ja, goed. We gaan eerst komend weekend maar eens kijken naar de Grand Prix van Portugal. Heb ik nog iets gemist, jongens? Breaking news?
Canada nog noemen? Ja. Ja, volgens mij is het nu definitief een D-streep door Canada gegaan. Dus welcome Turkey, zeg ik dan.
Wel jammer, weer geen Canada.
Ja.
Maar ik ben wel blij. Ik zat afgelopen weekend weer even de historic Grand Prix te kijken. Ik ben wel heel blij dat Monaco gewoon weer doorgaat dit jaar. Ja. Want daar lijkt het wel op, hè?
Kijk, wat een fantastische beelden, hè? Van die Ferrari met van de Lauda.
Kijk,
oh, man.
Kijk, en ik weet ook, de race daar is niet altijd de meest spannende race. Het is niet het hoogtepunt, maar Monaco hoort er wel gewoon bij.
Ja. Ja. Ja.
Klopt.
Hetzelfde geldt voor Canada. Helaas. Nee, dat is jammer. Want Canada is gewoon, dat weet Erwin denk ik, beter dan wij. Montreal heeft natuurlijk ook een hele goede vibe. Het is gewoon echt een verschrikkelijk leuke sfeer daar. En die mensen zijn daar ook gewoon echt Formule 1 gek. Er rijden 2 Canadezen notabene rond. Stroll en Latifi. En het is wel zonde. Maar goed. Volgend jaar weer.
Ja, die hebben de sport daar wel op de kaart gezet, hè?
Ja. Echt hoor. Inderdaad. Top.
Goed. Voordat het zover is, gaan we eerst dit weekend naar de Grand Prix van Portugal kijken. Je leest er de komende dagen alles over op onze website motorsport.com. Wil je uitgebreid op de hoogte worden gehouden? Download dan even onze app of volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. Je vindt ons ook op YouTube. Abonneer je daar even op ons kanaal, want komend weekend zijn we daar weer elke dag met een Formule 1 update. Wens ik jullie veel kijkplezier en tot volgende week.
Week zijn we weer.
Obrigado.